Goedemorgen allemaal. Wees welkom in de dienst van de Protestantse gemeente in Deurne. Ook een welkom aan de gasten en de luisteraars die deze dienst later kunnen volgen. Vanmorgen is de eerste van de drie carouseldiensten met als thema Geen woord over God. Vandaag gaat het over Haman uit het boek Esther. En dominee Corine Beeuwkes uit Helmond gaat voor in deze dienst. Lector is Nelly van Heist, koster Evert van Kampen en de organist is van Epriesi. De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar de heer Chris Nelemans en Jens en Veronique Hogendoorn als groet van de gemeente. Volgende week zondag is de tweede carouseldienst waarin Ada Rebel voorgaat. Dan is er nog een mededeling. In de hal hangt de lijst om in te tekenen voor de paaskaars. Na afloop van deze dienst bent u uitgenodigd voor de kop koffie of thee in het Redingiushuis. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen we, voor zover mogelijk, staande het aanvangslied Vol van Verwachting, vers 1 en 2. De kerkenraad wenst u een inspirerende dienst.
Uit dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft. O God, keer u om naar ons toe en doe ons leven met hart en ziel. Laat ons, o God, uw liefde zien en geef ons uw vrede. Amen. het boek Esther. Het speelt zich af aan het Perzische Hof in de stad Susa. Je moet zo denken in de 4e, 5e eeuw voor Christus. En het boek wordt gelezen in de synagoog op de vooravond en op de morgen van het Purimfeest. Wordt het helemaal gelezen. En het Purimfeest, dat lijkt een beetje op ons carnaval. Mensen verkleden zich, dragen maskers, lopen in optochten en een gewone burger rijdt op een paard als een koning. En het Purimfeest wordt uitbundig gevierd nadat het lijden van het Joodse volk weer is herdacht en opnieuw is beleefd. Daarom wordt het boek Esther dus gelezen, want het gaat over het antisemitisme. Dit verhaal in de Bijbel is eigenlijk het eerste verhaal waarin we dat tegenkomen. Dat het Joodse volk bedreigd wordt met uitroeiing, maar door Esther uiteindelijk is verhinderd. Drie hoofdpersonen in het boekje. Esther, die Joodse schoonheid die tot vrouw van de koning gekozen wordt en woont aan het hof. Mordechai, dat is haar oom, die weigert te knielen voor Haman, een man met een hoge positie aan het hof van de koning. En dit verzet van Mordechai wordt de aanleiding van de dreigende vernietiging van het hele volk, het hele Joodse volk. En Mordechai dwingt dan zijn nichtje Esther om op te komen voor haar eigen volk. En de derde is Haman. De man die een hoge positie heeft aan het hof en het plan heeft uitgedacht om alle Joden uit te roeien. Hij wordt als het kwaad in eigen persoon gezien. En elke keer als de naam Haman klinkt, maakt men in de synagoge lawaai. Elke keer als de naam Haman klinkt, zodat je het dus niet hoort. Want die naam mag nooit meer gehoord worden in de synagoge. Dus dan is mijn vraag, als wij straks het gaan lezen, dan bij elke Haman ga ik ratelen. Ik heb nog een ratel, dus voor degene die dit ook wil, kom erbij staan. En u mag, als u wil, knappen en stampen, zodat die naam echt niet gehoord wordt. Dus een beetje interactief. Ja? Dus zoveel mogelijk lawaai maken op het teken, zodra die Haman, ik geef wel een teken, want ik lees mee, en dan gaan we tekeer. Het mag niet genoemd worden. Opvallend is dat in het Bijbelboek de naam van God dus niet voorkomt. Geen woord over God, daar komt dat thema vandaan. En daarom heeft het ook moeite gehad om in de Bijbel te komen. Want het moet toch over God gaan. Maar dat het wel degelijk een boodschap bevat, dat hoop ik dat u deze komende drie zondagen zult horen. Het gaat natuurlijk elke keer over een ander persoon. Het wordt uit drie personen belicht. En ik mag vanmorgen dus Haman doen. Dat leek mij de leukste persoon, gek genoeg. Zonder een woord over God te spreken, gaat het toch over God. We gaan, voordat we gaan lezen, het lied zingen, lied 317. Als gebed op de lezing.
Thank you.
lector uitnodigen. Is er iemand die met me mee wil ratelen? Voor de wagenmaars. Oh, we mogen het echt niet horen, hè? Dus we gaan. Wij zijn sterker, ondanks de microfoon. Ja? Voor allegenen die met gehoorapparaten, die moeten misschien uit, maar dat weet ik niet. Probeer het maar. We gaan lezen.
Koning Ahasveros gaf een hoge positie aan Haman, de zoon van Hamedada, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer. Want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor Haman. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai erover aan. Waarom overtreedt u steeds het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze erover in om te zien of Mordechai in zijn houding zou kunnen volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zond op middelen om alle Joden in Ahasveros rijk om te brengen. Heel Mordechais volk, in de eerste maand van het 12e regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nisan, liet in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen. Dat wil zeggen het lot. Over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de 12e maand, de maand Adar. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volk en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hem maar rustig hun gang te laten gaan. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren die de koninklijke schatkist beheren. De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hammededa, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Over uw zilver kunt u vrij beschikken, zei hij tegen Haman. En ook over dat volk, doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de 13e dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als het wilde. En dat gerucht was aan de gouverneurs die de koning vertegenwoordigden, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld. En er werden door boden in alle provincies van het koning in alle provincies de zegelring van het koninklijke brieven verspreid,
waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid. Jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen. En dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In elke provincie moesten afschriften van de brief worden verspreid. De inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer.
De oom van Esther, Mordechai, kreeg het ook te horen. Ik vertel even wat er intussen gaat gebeuren. Hij scheurde zijn kleren en zat in zak en as. Toen Esther dat hoorde, besefte zij dat zij de enige was die de koning tot andere gedachten kon brengen. En op de derde dag, een opstandingsdag dus, stond zij op, ging naar de koning en nodigde hem en Haman uit om bij haar te komen eten. Maar ze durfde het onderwerp niet aan te snijden en vroeg de koning en Haman om nogmaals te komen eten. Intussen was alleen maar bozer geworden op het gedrag van Mordechai en had op aanraden van zijn vrouw en al zijn vrienden een paal laten neerzetten om Mordechai daaraan op te hangen. Diezelfde nacht kon de koning niet slapen en liet hem zijn kronieken voorlezen om de tijd te doden. Toen hoorde hij weer van ene Mordechai die een moordaanslag op hem had weten te voorkomen en vroeg zich eigenlijk af van, heeft die man eigenlijk wel een beloning gehad? Bleek niet zo te zijn en toen dachten ze, welke beloning past nou bij deze Mordechai? En dacht ze, nou weet je, de eerste de beste die in het hof komt, die zullen we het vragen. En dat bleek Haman te zijn. Omdat hij dacht dat het over hemzelf ging, bedacht een pracht van een beloning om als koning rondgereden te worden door de stad en als zodanig geëerd te worden. De koning vond dat een goed plan en gaf de opdracht om dat te regelen voor Mordechai.
Haalde het gewaad en het paard, hing Mordechai het gewaad om en liet hem over het stadsplein rijden. En terwijl hij voor hem uitging, riep Haman, dit valt een ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen. Mordechai ging hierna terug naar de koningspoort, maar Haman haastte zich naar huis, treurend, het hoofd bedekt. Aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden vertelde hij wat hem was overkomen. Zijn raadgevers en zijn vrouw zeiden daarop tegen Haman, als die Mordechai, van wie je nu voor het eerst hebt verloren, tot het Joodse volk behoort, kun je niet tegen hem op. Je zult het volledig van hem verliezen. Tot zover de lezingen.
Ineens. Tussen die twee lezingen zat een lied. István, je had moeten. Even denken. Zullen we dan. Even kijken hoor. We hebben 845 en 1001. Tussen welke gaan we kiezen? Wie zegt dat? 845. István, zei jij dat? Ja, die heb je voor je neus. 845. Slaan we die andere over, want dat is een beetje veel van het goede. Voor de biemer betekent dat dus dat we een lied overslaan? Ja, je weet het. Oké. Anders zou ik even ratelen om u weer wakker te maken. Goed. Toeval bestaat niet. Toen wij als werkgemeenschap vorig jaar het onderwerp kozen voor deze carouseldiensten, hebben we echt geen rekening gehouden met 75 jaar bevrijding. Het was meer dat we het jammer vonden dat we vorig jaar het alternatief leesrooster niet konden volgen, omdat we ons eigen thema hadden in die carouseldiensten en we allemaal graag eens over het boek Esther wilden preken. Maar toeval bestaat niet. Het boek Esther is actueler dan ooit, juist in deze weken. Ga maar na. Afgelopen weken zijn de namen van de overledenen genoemd in Westerbork. Is er de herdenking geweest van de bevrijding van Auschwitz. En het allemaal opdat we nooit zullen vergeten, het nooit meer zal gebeuren. Overal ter wereld is er aandacht aan besteed. Maar het is dus wel gebeurd in Auschwitz en op verschillende plekken. En dat wil dus zeggen dat het zomaar weer kan gebeuren. Ook overal ter wereld. Als je de mensenrechten aantast, kan het zo weer gebeuren. Die jodenhaat, het antisemitisme, is er nog steeds. Groeit zelfs weer. Evenals discriminatie en racisme. Het wij-zij-denken is zo actueel. En waar komt het vandaan? Je kunt wel roepen, dit nooit meer. Maar hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Als we de kiem van het antisemitisme niet herkennen en blootleggen, dan kan Auschwitz dus zo weer gebeuren. Toeval bestaat niet. We gaan ons 3 weken buigen over het boek Esther. En ik mag kruipen, of proberen te kruipen, in de huid van Haman, de antisemiet en de jodenhater bij uitstek. Haman is kind van Hamedata, een nakomeling van Agag, zo wordt vermeld. En geen wonder dat die raad moet gaan bij die naam. Want die naam mag niet meer gehoord worden. Het mag, wij zouden zeggen, alle bellen gaan rinkelen als Haman, als die naam klinkt. Agag was namelijk heerser over het volk van de Amalekieten, de aartsvijand van koning Saul. Terwijl Mordechai afstammeling is van een zekere Kis, de eerste koning van Israël, van Saul dus, lijkt het net alsof de geschiedenis zich herhaalt. Wat er afspeelt tussen Saul en Agag gebeurt nu tussen Haman en Mordechai. Alsof de tijd is stilgestaan. Zo angstig is het dus, hè? Maar er is meer. Agag staat aan het hoofd van de Amalekieten, heb ik net gezegd. En die stamt dus af van Amalek. Dat is een naam die we kennen uit de tijd van de woestijntocht. Net na de vlucht uit Egypte had Amalek de Hebreërs in de rug aangevallen en had de zwaksten, de ouderen, de vrouwen en de kinderen die achteraan liepen, juist ter bescherming, maar ze waren dus in de rug aangevallen, die had hij gedood. Zo laf van Amalek. Hij had geprobeerd het volk uit te roeien dat zich nauwelijks had bevrijd van de slavernij en dus niet was voorbereid op deze slag. Dus die naam Amalek wordt vanaf die tijd in verband gebracht met jodenhaat door de hele geschiedenis heen. Ik las ergens, Amalek is de codenaam die de commentatoren geven aan de ergste vijanden van het Joodse volk. Van de kruisvaarders tot de inquisiteurs, van de bloeddorstige moordenaars uit Europa, van de pogroms tot aan de nazi's. Op zeker moment zijn ze door de toenmalige rabbijnen allemaal bestempeld als dé reïncarnatie van dat verschrikkelijke personage uit de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, Hitler was dé reïncarnatie van Amalek. Vanmorgen dus Haman als dé reïncarnatie van Amalek, van het kwaad. Het kwaad in eigen persoon. En zijn naam betekent de grote. Haman valt over het feit dat er 1 iemand is die niet voor hem buigt en zich niet onderwerpt als hij voorbij komt. Hij die door iedereen wordt gezien als een groot man, doet zijn naam eer aan, wordt door één man genegeerd. Mordechai, de Jood. En waarom doet Mordechai dat niet? De combinatie van het buigen en je onderwerpen voor een mens is volgens de Torah verboden. Wanneer je dat doet, maak je je schuldig aan afgoderij. Het is tenslotte maar een mens, die Haman. Dus alleen voor de eeuwige mag je buigen en je onderwerpen. En Mordechai is trouw aan de Torah, trouw aan de Joodse wet en blijft dus rechtop staan. Ook al komt Haman voorbij. U begrijpt, de ergernis is gezaaid. De wrok ook. En gek genoeg is de ergernis vanwege één man de reden om een heel volk uit te roeien. Van een struikelblok naar een struikelvolk, zou je kunnen zeggen. En we horen de beweegredenen van Haman om een bevel van uitroeiing van het hele volk. En dan wordt die Joodse naam dus niet genoemd. Hij heeft het ook niet tegen de koning over het Joodse volk, maar over het volk. In het boek Esther wordt het in één adem genoemd. Vier redenen om een volk uit te roeien. Eerst is, er is een bepaald volk. Kijk, zo gaat dat, hè? Van het een komt het ander. Van de persoonlijke wrok groeit het uit tot haat van alle Joden. Het wordt van kwaad tot erger. We herkennen het. Wij hebben het over, als één Marokkaan wat doet, iets negatiefs, dan zijn het die Marokkanen. Als één moslim iets doet, zijn het die moslims. Eén asielzoeker, die asielzoekers. Het is een manier om een hele groep, een heel volk weg te zetten en anoniem te maken. Je hebt er geen gezicht meer bij, geen naam, waardoor het demoniseren van zo'n groep heel makkelijk wordt. Het is niet voor niets dat de Joden genummerd werden en kaal geschoren. Dan zie je er geen mens meer in. En dan is het makkelijker om ze uit te roeien. Dat is het eerste. Er is een bepaald volk. Die Joden. Tweede is, het volk is verstrooid en verspreid over alle provincies van het Rijk, vertelt Haman. Met andere woorden, ze zitten overal. Echt, ze zitten overal. En daar klinkt de angst in door van, ze kunnen het hele Rijk infecteren. Moet je je voorstellen. En straks, ze vermeerderen zich voort, dus straks dan zijn ze in groter aantal dan wij. En dan is straks het land niet meer van ons, maar van de Joden. Herkennen wij ook? Angst voor die buitenlanders. Straks nemen ze ons Nederlandje over. Zijn we onze identiteit kwijt? Moeten terug naar de joods-christelijke identiteit, want straks dan... Ze zitten overal. Het derde is, hun wetten verschillen van die van andere volken. Ze zijn anders. Ze houden zich aan de spijswetten. Ze eten kosher voedsel en geen varkensvlees. Ze houden zich aan de Sabbat. Dat is ook weer een andere dag dan onze zondag. Ze trouwen niet met onze mannen en onze vrouwen. Met andere woorden, ze integreren helemaal niet. Ze spreken nog niet eens onze taal. Ze doen er helemaal geen moeite voor. Herkent u het? Doet me ook denken aan die imam die geen hand wilde geven aan de minister, weet u nog? Een paar jaar of jaren geleden. Ze had kunnen weten dat dat een probleem is, dat moslims geen vrouw een hand mogen geven. Maar zij vatte het persoonlijk op. Die moslims. Hun wetten verschillen dus van andere volken. En het vierde is, aan de wetten van de koning houden ze zich niet. Het is een leugen. Want de profeet Jeremia zei juist, als je in ballingschap bent, moet je juist bidden voor de stad waarin je leeft. Want de bloei van de stad is tevens ook jullie bloei. Dus je hebt er alleen maar voordeel van. Dus je moet je aanpassen in die zin. Vier redenen. Vier redenen voor Haman om zijn uitroeiingsplan te beargumenteren. Weg met dat volk, dat hele volk. En hij wil dat wel coördineren hoor, als de koning het goed vindt. Hij is de beroerdste niet. Hij wil de koning alleen maar helpen. En het lijkt wel of het koning Ahasveros niet interesseert. Hij blijkt er helemaal geen enkel beeld bij te hebben wat dat gaat betekenen. Ook geen gevoel. Hij geeft Haman zijn zegelring en daarmee is voor hem de zaak af. Haman grijpt zijn kans en laat het bevel van de koning tot een wet van Meden en Persen, dus dat wil zeggen niet herroepbaar, een wet van Meden en Persen worden. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, staat er dan in de Bijbel, moet je je voorstellen, zaten rustig te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer. De Joden zagen het aankomen. En het lot viel op de maand Adar. Bij lot bepaald wanneer deze uitroeiing moest plaatsvinden. Op de maand en de dag af. En wat doe je als het lot jouw leven zo bepaalt? We hebben de afgelopen weken weer vele verhalen gehoord van overlevenden van de verschrikkingen van de Holocaust. Hoe ze zich verborgen hebben weten te houden. Ondergedoken hebben gezeten, soms jarenlang. Soms er ook nog weer verraden. Hoe er verzet gepleegd is. Hoe mensen gevlucht zijn. En velen die toch in vertrouwen naar een werkkamp zijn gegaan, want ze konden en wilden niet geloven dat het echt om een vernietigingskamp ging. Het lot beslist. En wat doe je dan? Vluchten of gaan? Je verbergen? Wat doe je? Dit Bijbelboek heeft moeten vechten om in de kanon te komen, ik had het al verteld, omdat de naam van God helemaal niet voorkomt en op geen enkele manier wordt genoemd. Maar de naam Esther betekent, ik zal mij verbergen en ik is dan de eeuwige. Het past wel in de situatie van de ballingschap, in de situatie van nood en benauwdheid. Hoe vaak word je dan niet geconfronteerd met een afwezige God, dat je denkt van God heeft het helemaal in de gaten wat er gebeurt. Hij laat ons in de steek. Zijn aanwezigheid wordt gemist en zijn betrokkenheid. En het lijkt wel alsof God er helemaal niet is en alles maar bij toeval of bij lot gebeurt. Maar het verhaal gaat verder. Het toeval wil dat de koning niet kan slapen. En tijdens die doorwaakte nacht zijn memoires, zijn kronieken voor laat lezen. En dan ineens weer hoort dat Mordechai hem een keer zijn leven heeft gered. Totaal vergeten. En hij vraagt zich, heb ik hem nou bedankt of niet? En het blijkt niet zo te zijn. Dus hij schaamt zich. Hij zegt, dan moeten we nog iets organiseren. De eerste, de beste die binnenkomt, die mag raad geven. Bij toeval komt Haman als eerste binnen. En aan hem wordt de vraag gesteld en komt hij met het voorstel om een ererondje door de stad te laten maken in koninklijk gewaad, gekroond met de kroon van de koning, gezeten op het paard van de koning. Ach, hij zag zichzelf al helemaal zitten. Nou ja, we kennen het verloop en weten ook hoe hoog iemand kan vallen die op een paard gezeten is. De eerste zullen de laatste zijn. Geen woord over God. Het hele verhaal hangt eigenlijk van toeval en van het lotwerpen aan elkaar. Of zou je het verhaal ook anders mogen lezen? Dat je achteraf toch tot een ander oordeel komt. Want het verhaal geeft mensen de hoofdrol. Niet het lot, ook niet aan God, maar mensen. Haman, Ahasveros, Esther en Mordechai. Zij spelen de hoofdrol. Maar gek genoeg, alle rollen worden omgedraaid. Slachtoffer wordt dader, dader wordt slachtoffer. Er staan mensen op en er zijn mensen die ontzettend diep vallen. En het blijkt dat we als mensen zelf geschiedenis schrijven. Door de keuzes die we maken, de manier waarop we naar elkaar kijken, elkaar zien, met elkaar omgaan. Of we wel in elkaar mensen zien. Of we elkaar indelen als wij en zij, untermenschen en übermenschen, of gewoon allemaal mensen. Geen woord over God, hè? Maar mensen zijn beelddragers van God, volgens de Bijbel. Alle mensen. Er wordt geen onderscheid gemaakt, geen schifting gemaakt in kleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid of wat dan ook. De mens is beelddrager van God. Alle mensen. En dat betekent dat we geen ander beeld van God hebben dan de mens. Dus je kunt omdraaien, hè? Wij zijn beelddrager van God. Dat betekent dat wij, dat we van God geen ander beeld hebben dan de mens. En het is de vraag of we in ons manier van doen iets van God kunnen laten zien. Of we in elkaar niet alleen de ander met een kleine letter, maar ook de ander met een hoofdletter herkennen. Want iedereen is beelddrager van God. Als we dat ons realiseren, dan ligt daar de kiem van een nieuwe wereld. Mogen het zo zijn. Amen. We zingen met elkaar lied 500, de versen 1, 2 en 5. We zullen met elkaar danken en voorbeden doen. Een moment van stilte. En ook zingen we met elkaar als afsluiting het Onze Vader, lied 1006. Laten we bidden. Eeuwige, we worden er stil van dat er mensen zijn die in de ander geen mens zien. Wij danken u voor koningin Esther, voor Mordechai, voor de mensen die in opstand komen en verzet plegen. voor mensen die er niet aan willen geloven. Dat of je nou een andere huidskleur hebt, van een ander geslacht bent, een ander volk of cultuur hebt, dat je dan minder zou zijn. Wij danken u voor dit verhaal in de Bijbel, terwijl uw naam helemaal niet genoemd wordt. Is het wel een boek dat ons inspireren moet en kan om onszelf als beelddrager van u te zien. En het geeft een opdracht. Dat kunnen we niet zomaar straffeloos zeggen. Want het geeft ons een opdracht om er ook zo naar te handelen. Om zo te leven. Om oog en oor te hebben voor elkaar. Om een hart te hebben voor mensen om je heen. Om elkaar te blijven zien, wat er ook gebeurt, als mensen. We denken aan de afgelopen week waarin zoveel herdacht is. Waar zoveel pijn naar boven kwam. Waar nog generaties trauma's hebben van het feit dat ze er eigenlijk niet hadden mogen zijn. Dat ze in de gevarenzone verkeren. Dat we als niet-Joden om hen heen staan. Dit nooit meer. Laten we wijzer geworden zijn. Menselijker geworden zijn. Humaner geworden zijn. Meer beeld kunnen dragen van u. We bidden u voor al de slachtoffers. Voor hen die gestorven zijn toen, maar ook voor de overlevenden van nu en hun families. Dat ze vertrouwen mogen krijgen in hun medemens. Hoe moeilijk dat ook is. Maar we bidden u ook voor de daders. Dat het zo ver kan komen dat je in de ander geen mens meer kunt herkennen. Hoe vreselijk is dat? Wat is er met je hart gebeurd? Waar is het misgegaan? En die mensen zijn er nog steeds. We dragen ze aan u op. Zij hebben uw liefde zo hard nodig. We bidden ook voor de slachtoffers van natuurgeweld. We denken aan 1953, dat speelt ook deze dagen weer. De angst voor het water. De slachtoffers die dat geëist heeft. De families die daar nog steeds mee te maken hebben en de lege plekken voelen. Maar we denken ook aan de brandhaarden in Australië. Hoe angstig is dat? Daarom dragen we de wereld aan u op met al die brandhaarden, letterlijk en figuurlijk. Of we dat nou zelf aansteken of dat we erdoor geraakt worden. Of we elkaar het licht in de ogen gunnen of juist het licht willen doven van elkaar. We dragen de wereld aan u op. We hebben uitgesproken dat we van u de hulp verwachten. En dat u nooit loslaat wat uw hand eenmaal begonnen is. En daar pleiten we op. Dat het zo mag zijn dat u deze wereld vasthoudt en mensen inspireert om mens te zijn in Gods naam. Hoor ons gebed in de stilte van dit moment. verbonden met elkaar en verbonden met de wereld om ons heen, bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. Collecte.
De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor de diaconie. En die is bestemd voor het nieuwe project Stichting Leergeld, wat we samen met Elsendorp doen. In beide burgerlijke gemeenten is Stichting Leergeld. En zij helpen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Het doel van de stichting is om de kinderen de mogelijkheden te bieden om mee te kunnen doen aan sport, cultuur, onderwijs, welzijn en maatschappij. Iedere eerste zondag van de maand is daar de diaconiecollecte voor bestemd. En de uitgangscollecte is bestemd voor het werelddiaconaat.
voor bij de koffie heb ik hamansoren gebakken. Nou, ik niet. Daar heb ik mijn personeel voor. Het lijken net oren. Hamansoren zijn erg lekker, moet ik zeggen. Die krijgt u, reik u straks uit bij het einde van de dienst. Ik vertaal het maar zo, want precies achter kan ik niet komen wat nou de betekenis is. Maar het komt van de Sefardische Jodendom. Bij het Purimfeest wordt dan hamansoor gebakken. Ik denk maar zo, laten we goed luisteren naar hamansachtige uitspraken. En in opstand komen als je het hoort. Dus ik geef u hamansoren om te luisteren naar discriminatie en racisme en Jodenhaat. En laten we in opstand komen tegen dat soort geluiden. Dus ik reik u een oor aan. Ik naai u er geen oor aan. We gaan zingen ons slotlied 657, Zolang wij ademhalen. En we doen dat zover mogelijk staande.
Oh,
gaan naar huis, ieder naar zijn eigen huis, ieder naar zijn eigen plek. Gezegend met de zegen van de eeuwige. Probeer tot een zegen te zijn en niet te zelf voor jezelf de zegen te houden. De eeuwige is voor je om je de weg te wijzen. De eeuwige is achter je om je steun in de rug te geven. De eeuwige is naast je om je voor gevaren te behoeden en om je in zijn armen te sluiten. De eeuwige is onder je om je op te richten als je op de grond ligt. De eeuwige is in je om je met kracht te vervullen. En de eeuwige is over je om je te zegenen.
Bedankt, Friesland.